Zij stelden er twee, Jozef genaamd Barsabbas, zoon van de Sabbat. Die toegenaamd was Justus, de rechtvaardige, en Matthias, geschenk van God. En zij baden en zeiden, gij Heer, gij kennet de harten van allen, wijs van deze twee een aan die gij uitverkoren hebt. Om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps, dat is dus dat opzienersambt, het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is dat hij heen ging in zijn eigen plaats. Dat is wat inderdaad het Joodse volk verweten wordt in de Bijbel. De Heer zei, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die des Heeren niet te hoeven houden. En in de geschiedenis van Jozef was het, wijden uw broeders niet bij Sichem, maar Jozef vond ze niet in Sichem, hij vond ze in Dothan. Hetgeen inderdaad vertaald wordt met hun wetten, hun eigen regels enzovoorts. En tot vandaag is dat zo. Dat u dat goed bedenkt, hè? De Joodse tradities, of hoe je dat maar noemen moet, zijn door hen zelf bedacht. Ontwikkeld op basis van enzovoorts. De Mosaïsche wet. Maar het was niet de bedoeling dat ze zouden doen. En dus worden het hun eigen wetten. Zelfs als ze dan al ontleend zijn aan de Mosaïsche wet, dan nog zijn het hun eigen wetten. Want het idee is dat elk mens, als hij al onder die wet leefde van Mozes, is ervan verlost. Want iedereen wordt geacht dood te zijn en daarmee niet meer onder de wet. Dat is het gevolg van het kruis van Christus. Zie? Maar hier staat het. Hij ging heen in zijn eigen plaats. En zij wierpen hun loten. En het lot viel op Matthias. Het is oud-testamentisch gebruik dit, hè. Ze wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met gemene toestemming, dat wil zeggen gemeenschappelijke toestemming, algemene toestemming, tot de 11 apostelen gekozen. En hij werd er dus alsnog aan toegevoegd. En we weten weer niet wat er met Jozef gebeurd is die hier geïntroduceerd werd. Ik vind het een geweldig verhaal. Ik heb het nog niet eens gehad specifiek over vers 17. Hij was met ons gerekend en hij had het lot deze bediening. Het lot namelijk deze bediening gekregen. Dat betekent dat op voorhand Judas deze functie als teken, als illustratie van het Joodse volk zou vervullen. En dat betekent weer dat dus inderdaad het ongeloof, de struikeling van het Joodse volk als zodanig, dus ook van tevoren vaststond. Heb u dat nog? Dat is niet een verrassing. Dat stond op voorhand vast. God had er geprofiteerd. Het hangt samen met het idee van, oké, hier heb je dan een wet. Je wilt toch een wet? Nou, hier is die dan. Succes. Maar er kwam niks van terecht. Dat is wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, het is een bediening des doods. Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Met dank aan Petrus enzovoort. Door de wet is kennis der zonde. Maar daar schiet je niks meer op met kennis der zonde. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet gods, stond in een van die formulieren. Weet u nog? Dat was de catechismus. Ja, en dan? Daar word je niet zalig van, zoals de man zei. Het was Dwight L. Moody. Die zei, de wet is een spiegel. Je kunt er je onreinheid in zien, maar je kunt je er niet mee wassen. Ja, en zo is het maar net, hè. Kortom, dat is de vloek van de wet. Achteraf moet ik er ook bij zeggen dat het dan toch een zegen is voor de rest van de wereld dat de wet alleen aan Israël is gegeven. Uiteindelijk alleen aan het Joodse volk, want de 10 hebben zich er sowieso aan onttrokken. En dan nog maar voor een verhoudingsgewijs korte periode. zodat u niet denkt dat de wet op de hele mensheid gelegd is, vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe. Echt niet. Het werd alleen op een deel van de mensheid gelegd die speciaal voor dat doel geselecteerd was en bovendien zich daar ook nog voor beschikbaar stelde. En aan hen wordt gedemonstreerd dat het je nergens brengt. En dat is de tragiek, niet maar van het Joodse volk, maar feitelijk van heel de mensheid en vooral de religieuze mensheid, uiteraard. Goed, en wat de naam Jozef betreft, want die heb ik niet genoemd. Jozef, de naam Jasaf betekent zoveel als toevoegen, uitbreiden, vergroten, voortzetten, continueren. Mooi woord in dit verband, want het lijkt dat met het ongeloof van het Joodse volk de rol van Israël is uitgespeeld. Maar het is niet zo. Hij werd voortgezet via Jozef. Het wordt toegelicht trouwens in Genesis 30 vers 24. Jehovah mogen mij toevoegen. Jehovah mogen mij een andere zoon toevoegen. En als je begrijpt dat het betrekking heeft op onze tegenwoordige bedeling en de vorming van de gemeente als zoon uit Israël, dan begrijp je hoe treffend die naam Jozef dus is. Zie? En voor al die lui die in de Bijbel Jozef heten. Goed. Maar het gaat om dit opzienersambt, deze bediening, dit apostelschap. Met respectievelijk vers 17 en vers 20 en vers 25. Want dat zijn zo de termen die gebruikt worden. Die van toepassing waren op Judas en dus op het Joodse volk. Maar die nu terecht zijn gekomen bij de 10 stammen van Israël. Waarna weer de vraag is, wie is nou dat priesterlijke volk in onze dagen? En als ik het heel precies zeg, wat niet altijd noodzakelijk is, dan is het is terechtgekomen bij de 10 stammen, met Ephraim, dat is Brittannië, aan het hoofd. Alleen in de praktijk, en dat is een ander verhaal, alleen in de praktijk komt het uiteraard slechts terecht bij degene uit dat volk die inderdaad dat woord hebben aangenomen. Bij het gelovig overblijfsel daaruit dus. Maar dat is het verhaal ook uit Romeinen 11 over Elia met die 7000 die de Heer had overgelaten, om zo te zeggen. Want ze hadden hun knie voor Baal niet gebogen, daarom had de Heer ze overgelaten en bewaard. Het was dikwijls slecht gelezen, maar dat is waar het over gaat. En Paulus zegt in Romeinen 11, en in onze dagen is het dus ook een gelovig overblijfsel. Zie. En in de praktijk wordt de functie van Israël als koninklijk priesterlijk volk heus alleen uitgevoerd en gedragen door het gelovige overblijfsel daaruit. Met andere woorden, in de praktijk berust dat priesterlijke ambt bij de gemeente. Maar officieel, juridisch, berust het bij de 10 stammen van Israël. Heb u dat nog? Dat is een onderscheid wat je moet kunnen maken. En ik maak het maar een beetje moeilijker dan ook nog vandaag. Als het nou helemaal erover gaat, over de oude kwestie van wie is de bruid enzovoort, dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet de gemeente, maar je bent wel dicht in de buurt al. Het is die vrouw die verloofd is, maar die de man niet bekent. Dat is de bruid, toch? Nou ja, in mijn jeugd was dat nog net zo. Na mij niet meer, maar voor mij was het nog zo. De bruid is de vrouw die verloofd is en die de man niet door de man bekend wordt. Heb je dat? Het is nog geen gemeenschap. Merkwaardigerwijze gebeurde het toen ook dat ze wel eens zwanger was. Maar toen maar weer. Hebben ze me later uitgelegd hoe dat kwam, maar dat ben ik weer vergeten. Maar toen maar. Hebben u dat nog? De bruid was Maria die de man niet bekende, maar ze was wel verloofd met Jozef. Het was een belofte voor de toekomst. Waarin Jozef wel degelijk een rol speelde, want hij was wel degelijk, niet naar men meende, Lucas 3, maar de wettige vader van Jezus. Dat staat er echt, hè? Het is vertaald met alzo men meende, Jezus, alzo men meende, de zoon van Jozef. Maar dat is geen eerlijke vertaling geweest. Er staat naar de wet, nomizos, van nomos, wet, de wettige zoon van Jozef. Want erfrecht is in hoge mate een kwestie van wet, uiteraard. Hè? Hoe dat ook zij, dit soort problematiek van die nooit tot een oplossing komt, vindt zijn oorsprong inderdaad in die, of zijn oplossing in dat verhaal over die 10 stammen. Dat weten wij zeker, want in het Oude Testament vinden we het echt alleen in Hosea 1 en 2 over Lo Ami zal Ami worden en ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid enzovoorts. Maar het wordt gezegd niet over 12 stammen, niet over 2 stammen, maar over de 10. Want daar gaat Hosea over. Dat is klassiek, dat is oud bekend, dat is orthodox wat ik nu zeg. Dus over de 10 stammen wordt gezegd, ik zal u mij tot bruid werven. En dat is gebeurd sinds de opstanding van Christus. Er is nog geen gemeenschap, maar daaruit wordt de gemeente geboren. Daar gaat het over. En in de toekomst krijg je alsnog het huwelijk. Maar dat is, dan kom je terecht bij de 1000 jaren en wat er verder volgt. Hè? Na de wederkomst van Christus. Goed. En wat dat lot betreft, zij wierpen hun loten. Betekent dus toch heus dat deze dingen vast liggen in het plan Gods. Want ik heb u dat eerder verteld, God werkt een plan uit in de loop van de geschiedenis, waarin hij het een en ander te bewijzen heeft, te vertonen heeft, om zo te zeggen, ook op het wereldtoneel. En dat is dus onder andere dit wat hier gebeurt, namelijk dat zolang men vasthoudt aan wet, aan religie en meent aan bepaalde voorschriften te moeten voldoen in zijn levenswandel en handel, dan wordt men niet zalig van, dan raakt men de waarheid kwijt. Dat is de essentie. Men raakt de waarheid kwijt. Dat weten wij zeker, want de hele politieke wereld is er een van leugens en leugens en leugens. Wij noemen dat tact en diplomatie, maar het zijn leugens. Voor een gewoon mens met boerenverstand, dat is mijn achterhoekse tak, voorhouden zal ik maar zeggen, dat zijn gewoon leugens. En daarna verdedigt men het en zegt hij, maar het is verstandig om niet de waarheid te zeggen. Toch? Het is van, ja, en eromheen te praten. Maar dit is wat gebeurt. Het is of het een of het ander. Ik veroordeel het niet. Ik zeg alleen, je hebt geen alternatief. Dat is de wereld waarin wij leven. Dat heeft van doen met de zonde. En de zonde in de mens enzovoort. Die verdraagt de waarheid niet. En die kan er ook niet mee leven. En iemand de waarheid zeggen, dat moet je vooral doen. Dan krijg je vijanden. Dat staat in de Bijbel. Zegt de Heer tot de Joden. Waarom haat gij mij? Ik heb je toch alleen de waarheid gezegd? Maar men wil de waarheid niet weten. Dat is overal in de wereld, is dat zo. Men heeft mij zelfs verteld dat er talen zijn waarin het woord waarheid niet voorkomt. Ze missen het woord ook niet. Het hele begrip bestaat niet. Echt. Ja, welke taal dan? Ja, dat weet ik niet hoor. Daarom zeg ik, ze hebben mij dat verteld. Maar goed. Maar het speelt in heel wat culturen speelt het ook geen enkele rol. En je mag het niet zeggen, maar ik heb een paar oude encyclopedieën, nog uit de 19e eeuw enzovoort. En er staat gewoon in dat bepaalde volkeren, ja, die kennen ook het idee van waarheid niet. En dus zijn het onbetrouwbare volkeren en onbetrouwbare mensen. Dus je kunt geen afspraken met ze maken, ze trekken zich er toch niks van aan enzovoorts. Zo goed als er volkeren zijn die hechten niet aan bezit. Die gebruiken alles wat ze onder de handen krijgen, zal ik maar zeggen. En het idee dat het niet mag omdat het van iemand is. Dat kennen ze niet. Of die veel witte fietsen hebben. Nou, niet meer. Die zijn inmiddels al versleten. Maar goed. Ja. Ja, soms komen ze in onze omgeving ook tot dat soort ideeën. Maar ja, nee. Het gaat toch niet werken, hoor. Maar goed. Maar wat ik bedoel te zeggen is, God heeft een plan en er staat van den beginnen vast. Als je eet van die ene boom, dan word je afgezonderd van die andere boom. Als je eet van de wet, dan krijg je niet de boom des levens. Als je vasthoudt aan de Joodse wetten, dan word je niet zalig. Zo simpel is het. Als je vasthoudt aan het oude verbond, dan heb je niet het nieuwe verbond. Als je door de wet gerechtvaardigd wil worden, ben je van de genade vervallen. En bovendien uitzinnig. Volgens Galaten. De brief aan de Galaten. Ja. Goed. Nou, we hebben er weer 12. Die ene is vervangen. We horen daarna nooit meer wat van hem. Totdat ik op doorreis was in Trier. Toen kwam ik hem weer tegen, Matthias. Want die ligt daar begraven. Is een tombe van Matthias. In de Matthiaskerkje. Net buiten het centrum van Trier. Daar komt nooit iemand. Maar, behalve wij dan natuurlijk. Maar ja, ze komen allemaal naar de Dom in Trier. En die is belangrijk weer omdat daar de rok, de mantel van de Heer bewaard wordt. Hè? Die waar ze het lot over geworpen hebben enzovoort. Via de Romeinen in Trier terechtgekomen. Voor zover wij weten en voor zover er informatie over is, over die rok, is het ook zo. Ik heb er ook geen twijfels over. Nee, zuster, daar kan ik toch geen twijfels over. Daar heb ik een heel duur boek over gekost, zo dik. Die rok Soutrier enzovoort. Dus nou kan ik moeilijk zeggen dat het onzin is wat erin staat, want dan ben ik mijn geld kwijt. Dus laat maar zitten. Hij moet toch ergens terechtgekomen zijn? In West-Europa, ja. En dat ook profetisch is over die rok. En dat lot daarover. Ja, dat is de vraag. Waar is zijn koningschap gevestigd geworden? Waar is het naartoe gegaan? Het is van de Joden weg. Waar ging het naartoe? Wie heeft het meegenomen? Nou, het is hier in het westen teruggekomen bij de Treveren. Of waren het de Treveren? De stichters van Trier, oké. Onder de Kelten hier in West-Europa. Of dat wat dichtbij is. Nou, dan moet ik u zeggen, ik heb thuis een kerkgeschiedenisboek van Cave, van Engelsman, van Schaaf, dat was een Duitse, van Roswijders, speciaal over Nederland, en dat was een Rooms-Katholiek, een Jezuïet, en die lui beschrijven allemaal hoe sommige van de apostelen hier de Lage Landen bezocht hebben in de eerste eeuw van onze jaartelling. Ja, de oude boeken zijn dit hoor. Want dat hoor je niet meer, dat lees je niet meer, dat wil men niet weten. Maar het was wel zo. Zie? Daar is het naartoe gegaan. Naar Jozef. Naar de 10, om zo te zeggen. Hoe dan ook, het verhaal gaat verder met als de dag van het Pinkster, de dag van Pinkster. Feest staat erbij. Ik weet niet, die vertalers die doen dat, die vullen steeds het woord feest in. Nou is dat hier niet zo erg, maar ze doen het bij Pasen doen het ook. En dan ben je op de verkeerde dag ineens terecht. Dat is heel lastig. Ik probeer u te leren dat je al die schuingedrukte woorden niet moet lezen. Ze staan er niet, daarom zijn ze schuingedrukt. Hè? Goed. Als de Pinksterdag vervuld werd, er wordt soms gelezen dat het dus al Pinksteren geweest was, want het was al vervuld. Dus het was na Pinksteren. Dat is naïef. Want u wordt geacht te weten dat het Pinksterfeest heet zo omdat Pinkster zoveel betekent als 50. Het getal 50. Het heet ook het Wekenfeest. Dat komt omdat men 7 weken moet tellen. Dat zijn dus 49 dagen. En de dag daarna is dit feest. Men zou namelijk die 7 weken tellen. Dit is ingewikkeld hoor, dus even goed opletten. Men zou die 7 weken tellen, 49 dagen, vanaf de dag dat de eerste garf van de oogst, die net verzameld was, bewogen werd door de priester voor het aangezicht des Heren, heet dat. Dus in de tabernakel dan wel de tempel. En dat gebeurde, die beweging van die eerstelingengarf, tijdens de 7 dagen van het feest van ongezuurde broden. Die 7 dagen van het feest van ongezuurde broden zijn ook bekend als de 7 dagen van het paasfeest. En de 7 dagen van het paasfeest volgen op de 14e van de eerste maand, dat is Pasen. Pesach, maar geen feest. Want op de avond van de 14e wordt het paaslam geslacht en gegeten. Dat is dus die gelegenheid ook waarbij de Heer en zijn discipelen in de opperzaal samenkwamen. Waar wilt gij dat we uw paasmaaltijd bereiden? Enzovoort. Dat is gebeurd dus op de avond van de 14e. Al in de opperzaal. Dat was hem. En de dag daarna werd de Heer gekruist. Maar de dag na de 14e is de 15e van de eerste maand. En dat is de eerste dag van het feest van Pascha. Ook genoemd het feest van ongezuurde broden. Heb je dat nog? En als we het alleen maar hebben over ongezuurde broden, dan begint dat al op de 13e. Want op de 13e moet het zuurdesem het huis uit. Zodat er op de 14e geen zuurdesem aanwezig is. Dat is ongezuurde brood, ongezuurde heet dat. Hè? En dan pas de 15e, na het slachtereten van het paaslam, is de eerste dag van het feest. Als dit te moeilijk is, dan lees ik 1 Korinthe 5. Waar staat, ik weet niet in welk vers, maar 1 Korinthe 5, daar staat. Want ook ons paascha is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren. En er wordt bijgezegd, het zuurdesem is weggedaan. Zie? En nadat dat gebeurd is en het paaslam geslacht is, pas daarna is het feest. Zo staat het ook in Exodus 12 enzovoort. Maar je moet die dingen weten. En nou, dan gaan we weer verder. Aangezien het Pasen is feest van de 15e af tot en met de 21e, 7 dagen. Betekent het dus dat ergens in die week zit een eerste dag der week. Want het begint op een vaste datum. En dus niet op een vaste dag van de week. Net als ons kerst, zal ik maar zeggen. Kerst is 25 december, maar op welke dag van de week het valt, ja, dat hangt er vanaf. Dat is elk jaar anders, toch? Ja. En met Pasen en Pinkster hebben we het andersom. Dan hebben we een vaste dag van de week. En dus valt het elk jaar op een andere datum. Bij christenen, bij joden niet. Bij joden is het nog steeds de 14e, 15e van de eerste maand enzovoorts. En wij christenen, wij vieren het op een eerste dag der week. En dat zit hem als volgt. Wij vieren niet echt het Pasen als zodanig. Wij vieren de eerstelingengarf, die in die 7 dagen van Pasen bewogen werd voor het aangezicht des Heren op de dag na de Sabbat. Want er valt altijd in die week ergens een Sabbat. Het zijn 7 dagen, dus ergens heb je een Sabbat. En de dag daarna, die wij de zondag noemen, op die dag moest dus die eerstelingengarf bewogen worden. En dat valt dus altijd op de eerste dag van de week. En het punt is dat wij dus in werkelijkheid als christenen niet de Pasen vieren, maar de eerstelingengarf. Op de eerste dag der week. En dat is dan op de eerste dag van de week, op de eerste zondag na de eerste nieuwe maan, nee, na de eerste volle maan in de lente. Bent u daar nog of slaapt u al? Nee, dat is serieus. Op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Nou ja. Want bij de nieuwe maan begint de maand en na de 14e moet het zijn enzovoort. En de maand begint bij nieuwe maan en dan heb je nog 14 dagen en dan is het volle maan. Zo'n verhaal is dat. Nee, het klopt echt. En het punt is, dat is de eerste dag der week. En vandaar zou men tellen 50 dagen, 7 weken en dan de dag daarna. En 50 is inclusief, dus je komt dan weer op een eerste dag der week uit. En vandaar dat ons Pinksterfeest ook valt op een eerste dag van de week. Logischerwijze. En dat je kunt zeggen, de dag van Pinksteren werd vervuld. Want dat vervullen slaat op het tellen van de 50 dagen tot aan een Pinksteren. Maar de aardigheid is dat daarmee de eerstelingen garf in de week van Pasen verbonden wordt met dit Pinksterfeest. En dat Pinksterfeest gaat ook over eerstelingen, eerste vruchten van de oogst. Maar in dit geval is het niet een garf, maar meteen twee hele broden. Dat heet de eerstelingenbroden. Zodat u ziet, er zijn meerdere namen ter aanduiding ook van dit Pinksterfeest. Dat Pinkster is een beetje plat, 50 dagen. Oké, 7 weken. Maar het is de gelegenheid, want zo wordt het voorgeschreven, waarbij eigenlijk de oogst gaat beginnen. De oogst is nu heel echt rijp. En daar wordt eerst wat van afgemaaid en daar wordt deeg van gemaakt en daar worden twee broden van gebakken. En die worden net als die eerstelingen, garen 50 dagen daarvoor, door de priester bewogen voor het aangezicht des Heren. Dat is wat het is. Met andere woorden, Pinksteren wordt gekoppeld aan Pasen. Het is eigenlijk hetzelfde. In beide gevallen gaat het om eerste vruchten van de oogst. Alleen die eerstelingengarf, dat is wel erg prematuur. Maar dat heb je, hè. Ik zag twee weken terug, zag ik al katjes aan de bomen, aan de hazelaar, heb ik uit laten leggen. Zie ik daar nou al katjes aan de bomen? Ja. Is dat niet wat vroeg? Ja. Ik heb je onder mensen ook, hè. Sommigen zijn heel vroeg rijp. Anderen zijn niet rijp te krijgen. Maar, ja. Nou ja, zoiets. Het is nog de tijd van de oogst niet, maar toch is hier en daar al zo'n aar rijp. En die worden dan verzameld en dat was het dan. Maar dat is een beeld van de opstanding van Christus. En als je het uitrekent, betekent het dus dat de Heer is opgestaan op de dag waarop de eerstelingen garf bewogen moest worden voor het aangezicht des Heren. Want hij stierf op de 15e. Op de 14e vierde Pasen met zijn discipelen. De 15e werd hij gekruisigd. Op de 3e dag inclusief werd hij opgewekt. En dat was de eerste dag der week. Dus dat was het de 17e van de eerste maand. Heb je dat? Nou ja. Nee, dat weet ik ook wel. De Joden deden dat zo niet. Die vonden dat te lastig, dus die hebben toen bepaald dat ze voortaan al de 15e begint het feest van Pascha en de dag daarna de 16e eerstelingengarf. Dat was fout, zo staat het niet in de Bijbel. Dus als je zegt, ja, maar de Joden hebben, zeg ik, ja, de Joden zitten er wel vaker naast. Het ergste is dat ze de Messias gemist hebben. Want dit is dus peanuts wat ik nu zeg, maar dat is echt zo. In dat jaar, toen de Heer opstond, was het de 17e. Je kan het zo uitrekenen. 17e van de eerste maand. Bij nader inzien komt die datum nog een paar keer vaker in de Bijbel voor. Alleen Genesis. Zo moeilijk te maken, maar het is zo. En in de geschiedenis van Esther. Jawel. En in verband met het doortrekken van de Jordaan en weet ik het al. Of van het komen bij de Sinaï en wat het maar was allemaal. Dus ja, ik denk wel dat precies klopt. Maar het punt is natuurlijk dat dit Pinksterfeest, Eerstelingenbroden, gerelateerd wordt aan de Eerstelingengarf. Dat is wat wij Pasen noemen helaas, maar wij noemen het zo. Maar het gaat over de opstanding van Christus. De Eersteling Christus en daarna die van Christus zijn en daarna komt de rest. En die twee broden van het feest van de Eerstelingenbroden, van Pinksteren, zijn een uitbeelding van de gemeente als zodanig, vruchten van de oogst. En u weet, de oogst is de voleinding der eeuw, maar die is al begonnen met eerstelingen. Zo staat het trouwens in 1 Korinthe 15 ook, ik heb het u net min of meer geciteerd. Daar begint dat. En die eerstelingen broden, het zijn er twee, voor zover wij weten, gemaakt van gewoon één deeg. Enzovoort. Maar het is een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Er zit nog wat anders bij. Dat is. Kijk, als je het naleest in Exodus 23, vers 16. Daar heet het wekenfeest het feest des oogstes, der eerste vruchten van uw arbeid. Heb u dat? Dat was Exodus 23. Maar ik ga meteen naar Exodus 34. Exodus 34. Waar staat in vers 22. Het feest der weken zult gij ook houden, zijnde het feest der eerstelingen van de tarweoogst en het feest der inzameling als het jaar om is. Heb je dat? Het is uitdrukkelijk feest van eerste vruchten van de oogst. Want zo staat het erbij. En dan gaan we even verder naar Leviticus. Vanaf vers 15. Daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat, van de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben. Dat is dus die eerstelingengarf. En vanaf die zondag dus, om zo te zeggen, de eerste dag de week. Het zullen zeven volkomen zevens, Sabbatten, zijn. Tot de andere dag na de zevende Sabbat, dat is 49 en dan nog één. Zo zult gij 50 dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heer offeren. Gij lieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij zullen van 2/10 meelbloem zijn, gedecemd zullen zij gebakken worden. Of had u die vraag nog niet, hoezo een nieuw spijsoffer? Jij wordt geacht te weten dat een spijsoffer is bestemd voor de Heer en aan de Heer geef je geen zuurdesem. Want zuurdesem is een beeld van valse leer, van leugen dus. Oké, van zonde, wat u maar wil. Dat van de Sadduceeën, de Fariseeën, de Herodianen en van de wet, dat is allemaal zuurdesem, staat er in de Bijbel. Dus een spijsoffer, daar mocht echt geen zuurdesem in zitten. En nu is het ineens een nieuw spijsoffer. Gedecemd zullen zij gebakken worden, het zijn de eerstelingen den Heren. En dan komt er nog wat aan voorschriften waar ik niet verder op inga. Maar waarom zit de zuurdesem in? Nou ja, omdat het in u en mij zit, maar wij zijn wis en waarachtig eerstelingen van de oogst, eerste vruchten van de oogst. En zolang wij in dit lichaam zijn, zijn we weliswaar gewijd aan de dienst van God. Opgeofferd heet dat, en gesteld in de dienst van God, ondanks het zuurdesem wat er nog in zit. Het wordt gewoon genegeerd, door God ook, maar in de symboliek zit het erin. En dat is de enige echte verklaring die ik heb. Betekent dus ook dat het niet een uitbeelding is van de opname van de gemeente. Het is een uitbeelding van onze opstanding als zodanig. Dat wil zeggen dat wij deel hebben aan de opgewekte Christus terwijl wij nog in het vlees zijn. Dat is wat het is. Heb je dat? Ja, misschien moet je zeggen dat gaat eigenlijk over de 10 stammen die gewijd zijn aan de Heer als eerstgeborene. Dat kan je wel zeggen, maar dat maakt toch, dat is academisch, hè? Dat maakt geen verschil toch? Komt toch op hetzelfde neer. Wij zijn gewijd aan de dienst van God. En wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Iemand zei, maar de Heer heeft er geen belang bij, want wij zijn nog in de zonde en dat telt niet. Dat komt in de toekomst pas. Dan zeg ik, nee, de Bijbel zegt dat ondanks dat, terwijl we in het vlees zijn, zijn we gewijd aan de dienst van God. En daartoe wordt niet ons vlees gereinigd, maar wel onze gewetens. Om de levende God te dienen, met dank aan Hebreeën 9 vers 14. Heb je dat nog? Kortom, dat Pinksterfeest, dat Wekenfeest, is een uitbeelding van de roeping, de verzameling, de bouw van de gemeente. Eerstelingen gewijd aan God. Daarom staat er ook dat wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen die inderdaad in de hemel zijn of is opgeschreven. Dat is Hebreeën 12. Met andere woorden, al deze gebeurtenissen, alles wat hier verteld wordt, al die details zijn allemaal illustraties gebaseerd op oud-testamentische typen, beelden of soms klare taal, die allemaal betrekking hebben blijkbaar op de dagen waarin wij leven. En hier zijn ze dan bij elkaar, staat er weer, op de dag van Pinkster vervuld werd, waren zij allen, en ook nog eendrachtelijk, ik weet niet precies welk woord dat is in het Grieks, wat ik wel weet is wat het Nederlandse woord betekent. Eendrachtelijk betekent dat men tezamen draagt. En mijn vaste uitdrukking is, en als men wat draagt men dan? Dat is geen strikvraag. Maar per definitie, als je wat draag je dan? Verantwoordelijkheid. Oké, je draagt een kruik met water. Zulk een, weet u wel, ploni almoni. Maar wat draagt hij? Verantwoordelijkheid. Of je draagt een pond. Hoeveel waren dat er ook alweer? 10, ja. Lucas 19, je draagt een pond. Waren die lui eerst mee laatst of niet? Die had Lucas 19. Ik maak het nou veel te moeilijk. Oké. Wat droegen ze? Een pond. Ja, verantwoordelijkheid. Het was doet handeling totdat ik kom. Zie? Ja, pond. Nee, het woord van God uiteraard. Dat heb je in je priesterlijke omstandigheden. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Dus je kunt nog altijd zich aansluiten bij het zangkoor of een tentcampagne. Oh, dat had ik al gezegd, sorry. Goed. Ze waren alle eendrachtelijk bijeen, maar dat stond ook al in 1 vers 14. Ze waren eendrachtelijk bijeen. Wat droegen ze dan? Verantwoordelijkheid, want ze waren een gelovig overblijfsel in deze nieuwe bedeling en daarmee eerstelingen van de gemeente als zodanig, die zelf een gemeente is van eerstelingen. En dan staat er, en er geschiedde haastelijk. Dat woord haastelijk heeft helaas toelichting nodig. Haastelijk betekent plotseling. Heb je het woord plotseling wel eens gelezen in de Statenvertaling? Heugt u dat? Mij heugt het niet. Het heet haastelijk. En dat is niet hetzelfde als spoedig. Hoewel spoedig ook kan betekenen plotseling. En hoe spoediger, hoe meer plotseling, hè? Maar betekent inderdaad plotseling. Er geschiedde plotseling, zomaar, uit de hemel. Uit de hemel. Moet een donderslag geweest zijn naar menselijke maatstaven. Een geluid. Gelijk als van een geweldige gedreven wind. Is het dan een donderslag of wat? Een orkaan, Ik weet niet hoe zoiets klinkt. Ik heb geen idee. Ik heb het nog nagekeken, want ik heb een paar oude grammofoonplaten met allerlei geluiden die bedoeld waren voor achter je dia-vertoning enzovoort. Eén LP van Frans Peters. Ik kijk even naar Bos, maar Frans Peters. Frans Peters, zei ik. Ik heb een LP gemaakt door Frans Peters, de studiobaas, waar we onze grammofoonplaten hebben opgenomen in de tijd. En wij niet alleen trouwens, Fars Majeur deed dat ook. Opnameliedjes Frans Peters, studio Slachthuisplein. Alkmaar trouwens, eerst. Daarna notabene Hartje Hilversum, Slachthuisplein, Frans Peters. Die knoeide met geluid, met Revox recorders en weet ik veel. En geluiden, maar ik heb nooit een geluid gehoord als van een geweldige gedreven wind. Maar ik weet niet hoe het klinkt dus. U weet toch dat de wind, pneuma, is hetzelfde als pneuma, namelijk de geest. Sinds Johannes 3 in elk geval, weet u dat? De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Er staat er wind, maar het is geest. Het is gewoon één woord, hetzelfde ding. Je ziet het niet, maar je hoort de uitwerking daarvan. En dat die geweldige gedreven wind die zij hoorden, is de uitdrukking van de actieve geest van God. Die hier zich manifesteert. Want weet je wat het is? Geest, het is ons woord gas trouwens, tegelijkertijd. Geest kan je niet zien. Wind kan je niet zien. Maar het zou je gedacht zijn wat een kracht de wind, de geest, produceert. En dat is wat Johannes 3 er ook over zegt. Waar staat dat we uit de geest geboren zijn, toch? En dat is de kracht Gods, uiteraard. Hè? En de wil van God volgens Johannes 1, trouwens. En dat is wat hier gedemonstreerd wordt. Dit zijn tekenen die waargenomen kunnen worden. Tot zekere hoogte dan, maar het zijn tekenen die waargenomen kunnen worden. En die illustratief zijn voor wat er werkelijk gebeurt. Namelijk dat God zijn beloften aan Joël, want die wordt hier geciteerd een eindje verderop, vervuld heeft, of althans begonnen is te vervullen. Namelijk de profetie die zegt, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees enzovoorts. Maar hoe weet je dat als het geest is? Zoals de man zei, wij willen lampjes zien branden en belletjes horen rinkelen. Wie? Dat was Henri van Praag, de hoogleraar parapsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Utrecht, dat was na Voetsjes, maar Utrecht, in mijn jonge jaren was dat. En de parapsychologie, over paranormale verschijnselen. En dan zeiden wij willen lampjes zien branden en belletjes horen rinkelen. En anders geloven wij parapsychologen daar niet in. Dat is nu wel anders, geloof ik, als je het mij vraagt. Maar dat weet ik niet, hè. Maar hij stelde in ieder geval vast dat ja, die geestelijke dingen kan je niet waarnemen. Je kunt alleen de uitwerking daarvan eventueel waarnemen. Maar ja, dat is vaak nog een kwestie van interpretatie. En dus wordt het nog uitgelegd ook door Petrus. Zie? Maar die geweldige gedreven wind, dat is pneuma. Nog op. De geest die actief is. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. Waar zaten zij? Nou, het staat er niet bij, geloof ik. Maar dat moet dan de opperzaal geweest zijn. Want daar bleven zij. Woonden zij, heet dat, hè? Dat was hun domicilie. Of zullen we zeggen hun residentie. Maar het huis werd gevuld met dat geluid. Hoe dat werkt, weet ik ook niet. Wat de verschijnselen waren. We hebben het van doen met deze beschrijving. Dat lijkt mij genoeg. Het is de beschrijving van de gemeente als zodanig. De verzamelde gelovigen. De ene algemene christelijke kerk. Waar, dus bestaande louter uit wedergeboren mensen. En daarin werkt de geest. En dan staat er ook nog waar zij zaten. Geeft mij de gelegenheid even terug te wijzen naar wat wij gezegd hebben over Elisa. In dat huis, in die opperzaal, met één tafel en één stoel. En in het voorbijgaan zei ik, de stoel, het zitten, staat voor onderwijs. Zowel onderwijs geven als onderwijs ontvangen trouwens. Zo'n ding heet ook een leerstoel. Dat u dat weet, hè? En het gebeurt vanaf een preekstoel. Ja. En niet alleen in kerken, in de synagogen was dat ook zo. Dat heb ik gezien. Ja, in het leerhuis. Daar de, ook zo'n hele ding aan de muur. In de muur. Uitgehaakt in de muur soms. Hangt er vanaf hoe het gebouwd is. Maar vanuit zo'n positie van bovenaf wordt het dan onderwezen. Maar het is een stoel, een stellage. Men zit in principe. Vervult het hele huis waar zij zaten. Dit in zichzelf is al uitbeelding van de gemeente. Gebeurt dus niet in het openbaar. En dan staat er, en van hen werden gezien verdeelde tongen. Als van, het woord tong is trouwens gewoon een synoniem voor een vlam. En een vlam is ook een tong. Dat weet iedereen niet omdat het hier zo is. Maar dat is een algemeen bekend gegeven. De vlammen likken immers. En vreten wat op. Dat is wat de tong eventueel doet. Verdeelde tongen als van vuur. Meerdere tongen betekent dat, maar met één bron. Het werd gezien alsof het vuur was. En het zat, het rustte. Want zitten is een plaats innemen. Het zat op een ieder van hen. Ik zeg altijd, het lijkt op kerst, maar het was Pinksteren. Zij leken kaarsjes brandend in de nacht, maar het was het Pinksterfeest. Het was de uitbeelding van de werking van de geest en daarmee het licht dat door de geest wordt voortgebracht. Want heel de schrift is door de geest van God voortgebracht. Dat is dus het woord van God. En ook in het lied, Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht, is in essentie geen kerstlied. Maar ja, wij moesten dat vroeger zingen met zo'n kaarsje in de hand, weet u wel. Ja, toen maar. Het is me wel bijgebleven. Ik heb het ook goed onthouden. Maar toen maar. Maar ik hoop dat u begrijpt wat hier voorgesteld wordt. Dit is de werking van de gemeente als zodanig. Bijeen, vervuld met de geest en daarmee met het woord van God. En vervolgens het licht der wereld. Want dat is wat de gemeente ook inderdaad is. Het licht der wereld. Naar buiten toe. Maar vanuit de eenheid met elkaar in onze hemelse positie. En daarna staat er in letterlijke taal. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En zij begonnen te spreken zoals de geest hun gaf uit te spreken. Daar kom je later weer tegen. Als, de Heer had dat beloofd. Maak je geen zorgen over wat je zeggen zult, want ik zal mijn woorden in die mond geven enzovoorts. Dat is wat hier gebeurt. En dat ik die uitdrukking oversloeg met andere talen. Ja, dat deed ik natuurlijk met opzet. Het was wat de geest hen gaf uit te spreken. Zij spraken namelijk Zij spraken de grote werken Gods. Want dat staat in vers 11. En de bijzonderheid die erbij komt, is dat er staat, zij deden dat met andere talen. En zonder in te gaan op het zogeheten wonder van het spreken in tongen, want daar heb ik het al volgende keer wel weer over. Zonder daarop in te gaan, wordt u geacht toch gewoon dit te herkennen. Want ja, als dan het koninkrijk, de zaligheid, het woord van God, de woorden God zijn toebetrouwd in de praktijk, een grote stap, in de praktijk aan het gelovige overblijfsel van onze dagen zijn de gemeente. Dan begrijpt u toch ook dat dus het woord van God in vele talen gesproken wordt. En dat het teken in zichzelf een wonder is, dat is één ding. Maar waar het om gaat is dat het een teken is en dus een uitbeelding is van iets wat dus blijkbaar veel belangrijker is. Dat is namelijk dat in onze dagen het evangelie gepredikt wordt in alle talen. En dus in de praktijk door heidenen, had ik u al gezegd van die Groninger die ik vermoord, nou ja. Het wordt in alle talen wordt het evangelie gepredikt aan de Joden uiteraard. Want dat staat er in Jesaja 28, dat u merkt dat ik het niet verzin. Maar eigenlijk had u het al lang gehoord vandaag. Als het woord gegeven is aan het andere volk, dan is het andere volk verantwoordelijk om het woord te prediken aan degene van wie het weggenomen is. Logischerwijs. En dus heet het in Romeinen 1, eerst de Jood. Dat is de rangorde. De volgorde was het trouwens ook, maar toen maar. Eerst de Jood en ook de Griek. Of de heiden, of hoe je dat begrip maar moet interpreteren, want dat is nu ook niet het hele punt. Het gaat erom dat deze, we lezen hier over wonderen in vers 2, 3 en 4. Maar het neemt niet weg dat het tekenen zijn van, nou ja, wat nu aan de orde was. En begrijp me goed. Het gaat er niet om of de discipelen dat wisten. Dat heeft er niks mee te maken. Het gaat erom of de Heer het wist. Je vraagt je af wat de discipelen geleerd hebben van deze tekenen. Ik weet het niet. Hoeft ook niet. Hoef ik niet te weten. Het gaat erom dat de Heer dit doet en dus is het aan de orde. En dat blijkt wel. Maar je kan niet op één bladzijde zomaar de hele leer omtrent de gemeente uiteenzetten in één keer. En dat hebben de discipelen ook niet gedaan op die Pinksterdag, mag ik hopen. Had toch geen enkele zin. Dat komt wel, maar daarom was het wel begonnen. U weet het wel, dan roepen wij, het is nu pauze. En dan gebeurt er niks. Dan ben ik geneigd te zeggen, ja, maar het is al begonnen, de pauze. En dan heel langzaam komt het dan los en begeeft men zich naar de bar. Ja. Nee, ik heb andere beelden in gedachten uit Engeland. Als ze daar een conferentie hadden in Engeland en er ging de bel, dan was je te laat voor het eten. Tenzij je al achter de deur stond van de eetzaal. Ben jij er ook geweest, Han, in de Slavanka? Bij de Society for Distributing the Hebrew Scriptures to the Jews. Bij Mr. en Mrs. Kinnemond. Enzovoort. En er stond alle deelnemers van de conferentie stonden gedromd tegen de deur aan. En dan ging die bel en dan boem, allemaal naar binnen. En dan was het klaar. Dan werd op niemand gewacht. En als je dan te laat was of nog op je kamer was of ergens op de gang was je te laat. En als je dan naar binnen wilde, waren ze al aan het bidden voor het eten. Niet dat het zo slecht eten was, maar ze baden er wel voor. Heel kort. Werd gedankt voor Good Food and Christian Fellowship. Heel kort, want anders werd het eten koud. Ja, ik meen het serieus. Zo ging dat. Maar goed. Maar als iemand roept, het buffet is geopend, is het aan mij niet gebeurd. En dan weet nog niet iedereen wat er allemaal op het buffet is. Dat komt pas later. En dat is hier het punt. Petrus doet eigenlijk niks anders dan te verklaren, het buffet is geopend. Of te zeggen, het nieuwe verbond is aangebroken. Sinds wanneer, Petrus? Al sinds 50 dagen. Want zijn prediking gaat over de opstanding van Christus. Over dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En hij heeft die geest gegeven aan Petrus, zegt hij. Of Petrus zegt, hij heeft die geest gegeven aan Jezus. Dat was de eerste. En van Jezus ontvangen wij, als wij geloven, tot geloof komen, dan ontvangen wij van Jezus diezelfde geest. Dat zegt hij. Het gaat over de opstanding van Christus. En pas 50 dagen daarna werd het openlijk gepredikt. Maar het was dus al in werking. En dat is maar waar het om gaat. En het is nog steeds in werking. En deze tekenen zijn nog steeds van kracht, namelijk dat die geest werkt in een ieder die gelooft, in ieder die verzameld is in die opperzaal enzovoorts. En dat we in staat gesteld worden om het woord van God te prediken, al was het in het Gronings. Juist. Kijk, later hebben we er uitgebreider. Een van de problemen is dat men terugverlangt naar die tekenen. Maar dat is toch een misverstand. Het gaat niet om die tekenen, die zijn geen doel in zichzelf. Het gaat om de vervulling van die tekenen. En daarom worden sommige tekenen ook echt niet herhaald. Sommige wel, omdat ze essentieel zijn. Werden herhaald in de loop van de geschiedenis van de eerste generatie van het christendom, maar daarna ook niet meer. Dat hoeft ook niet. Wij hebben ook niet nodig het spreken in tongen. Wij behoren tot degene die in vreemde talen het evangelie brengen. Prediken. Primair aan de Joden, ja. Sommigen denken dat dat in het Hebreeuws moet of in het Jiddisch. En dan zeg ik, nou, dat valt binnen het kader van de Joden, de Grieken en Grieks zijn. En dat is, misschien is dat verstandig. Maar je kan net zo goed zeggen, ja, wij doen het gewoon in het Nederlands. Want ja, er staat in de Bijbel, ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. En dat is Nederlands hoort in die categorie, dat weet u, hè. Vooral het moderne Nederlands, als je het mij vraagt. Maar toen maar. Ik hoop dat het tot u doordringt. Al deze tekenen, en er komen er nog meer. We hebben het de volgende keer weer over. Zijn allemaal uitbeeldingen van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Dat is al begonnen bij Pasen, niet bij Pinksteren. Bij Pasen begonnen en het duurt voort tot in onze dagen. En wij hebben er deel aan door Gods genade. We zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons de gelegenheid geeft om ook met elkaar en eendrachtelijk ons te buigen voor en over uw woord. We danken u dat we mogen leren verstaan hoe dat is met dat plan dat u uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En inderdaad mogen beseffen dat historie is. De geschiedenis is van onze heiland zelf, van de beloften die u aangaande hem gedaan hebt, de wijze waarop u die vervulde in het verleden, in het heden en ook zult vervullen in de toekomst. We danken u dat we mogen zien de grote samenhang van heel die Bijbel, die dan misschien bestaat uit verschillende boeken, maar die dan toch maar één schrijver heeft. Wij danken u daarom dat we dat woord mochten openen. We mogen beseffen dat ook de roeping van de gemeente waartoe wij behoren niet een zijlijn is uit de geschiedenis, maar integendeel volkomen in overeenstemming is met uw plan der eeuwen en ook vastgelegd is in deze oud-testamentische profetieën. En daarom danken we u voor deze dag. En voor het feit dat wij in deze wereld weliswaar leven in een duistere wereld, maar dat wij mogen wandelen in het licht van uw geest, in het licht van uw woord, onderweg naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. En daarom bevelen we ons aan, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.